Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Returista.
Welke ergernissen leven bij consumenten als het over retourneren gaat?
Dat ze überhaupt moeten retourneren. Niemand wil graag retourneren.
Wat is de belangrijkste reden waarom webshops klant van jullie willen worden?
Retourprocessen eigenlijk onder controle krijgen, retouren naar beneden en meer omzet vasthouden.
Welke aanpassing aan jullie website bleek een regelrechte conversiebooster?
Oei, dat is een goede vraag. Nou, de combinatie maken tussen verschillende logistieke partijen, zodat een consument altijd op zijn of haar manier kan retourneren, dat is een goede winst geweest voor consument en voor Returista.
En beste Olivier, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij willen ervoor zorgen dat de consumenten altijd met het juiste product in hun handen eindigen. En dat betekent dat we beter begrijpen hoe een consument aankoopt. En dus ook hoe een consument uiteindelijk minder retourneert aan webwinkels.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Olivier Muller van Returnista. Van harte welkom, Olivier.
Dankjewel, John.
Maak van je retourstroom een omzetstroom. Staat er vrij prominent op jullie homepage. Leg even in de basis uit op welke manier jullie dit hebben georganiseerd.
Nou, eigenlijk het begon bij wat we zagen in de markt, dat als je als consument een product hebt gekocht, dat je heel vaak wordt gevraagd om dat product zomaar terug te sturen en dan op eigen houtje iets nieuws te kopen. En uit de data leerden we dat dat eigenlijk een hele, hele lage conversie had, onder de 2%. En dat leek ons een heel nuttig en logisch experiment om in dat retourproces ervoor te zorgen dat je als consument altijd het juiste product aangeraden krijgt. Of dat nou een andere maat of kleur is of een heel ander product. En op die manier proberen we eigenlijk in dat retourproces altijd ervoor te zorgen dat een consument met een product naar huis gaat.
En Olivier, wat doe je daarmee? Dat je uiteindelijk een tennisschoen opgestuurd krijgt, is het niet, en dan verlies je de interesse?
Jazeker. Ja, dus als ik tennisschoenen bestel en die passen niet, dan ben ik inmiddels eigenlijk afgehaakt. En denk ik, nou, ik rij wel naar de dichtstbijzijnde sportwinkel als ik echt wil tennissen. En in sommige gevallen, sportschoenen heb je misschien echt nodig, maar een extra paar normale schoenen misschien niet. En laat je die aankoop verder voor wat het is.
Juist, vandaar is die 2% enorm laag.
Ja, en dat is dus puur verlies aan omzet. Maar er staan wel heel veel kosten tegenover voor de webwinkel.
En stel nu eens dat ik tennisschoenen heb besteld die bijvoorbeeld een maatje te groot zijn. Of misschien is de kleur staat mij toch niet helemaal. Hoe zorg jij er dan voor dat ik als consument word overgehaald om een ander product bij diezelfde webshop te bestellen?
Ja, dus Returnista heeft een retourportaal wat eigenlijk in de hele branding van de webwinkel is. Dus je hebt eigenlijk niet door dat je bij Returnista bent. En wij koppelen op webwinkels en hebben dus een real-time inzicht in de voorraden van die winkel. En op het moment dus dat we een consument in het retourproces zien die bijvoorbeeld zegt een maat te klein, doen wij al de check, zijn er bijvoorbeeld grotere maten beschikbaar. En dan is er vaak natuurlijk wel een incentive voor de consument te zeggen, nou, als het zo makkelijk is, dan wil ik wel graag een andere maat hebben.
En John, even check bij jou thuis. Is dit een probleem voor jullie?
Ja, dit is wel een probleem. En ik moet zeggen, het is ook een probleem wat door onze kinderen wordt gecreëerd. Want ik heb denk ik een maand geleden zagen we 3 broeken thuis liggen. De jongen van 15 had ze besteld. Alleen het retourneren, dat liet hij dan liever aan zijn ouders over. Herken je dat?
Ja, je merkt ook wel als je dan gaat retourneren dat je dacht, hey, ik had het bij een bedrijf besteld. Maar er was een andere partij die het afhandelt. Dus dan kon ik de naam weer niet vinden.
Ja, het is gewoon gedoe. En dat wil je niet.
En dat is ook wel meteen weer iets wat enorm de loyaliteit breekt. Dus op het moment dat jij dus zelf moet retourneren of niet meer kan vinden bij wie je dat dan moet terugsturen, dan denk je, nou, de volgende keer koop ik niet daar, maar iets waar dat gewoon wel duidelijk is.
Ja, laat maar.
Dus het is eigenlijk een hele makkelijke manier, als je het goed geregeld hebt, om juist op te vallen.
Welke klanten bedien jij zoal met deze oplossing? Heb je voorbeelden en ook op welke schaal jullie dit inmiddels doen?
Ja, ze hebben inmiddels ongeveer zo'n 1200 verschillende partijen op het platform. De meeste komen uit West-Europa, dus Nederland, Duitsland en ook wel uit de Nordics. Maar we hebben ook klanten in India, Turkije en Vietnam. Dus dat is echt heel breed. En dat zijn dan voornamelijk fashionpartijen voor zo'n 80%. bekende namen zijn Lovies, Decathlon, ASOS, maar ook bijvoorbeeld luxehuizen, Auger, die gebruik maken van ons retourproces.
Nou, zometeen gaan we deze oplossing ook wat verder afpellen. Patrick, het gaat in deze aflevering dus over de retourzendingen. En jij hebt wat cijfers verzameld.
Ja, dus die komen van de ACM Post en Pakket Monitor en die gaan over het hele jaar 2022. Toen zijn er in Nederland maar liefst 473 miljoen pakketjes verstuurd.
Wauw.
Iets meer dan 12% werd door klanten geretourneerd.
Dat is ook best veel.
Dat is ook best veel.
Ja, dat zijn heel veel pakketjes.
Ja, en dan er zijn wel grote verschillen in de productcategorieën. Met als negatieve uitschieter de fashion. Retourpercentage van 40-50% zijn daar niet ongewoon voor individuele merken.
Daar wordt gewoon de helft teruggestuurd soms.
Ja, ja.
Waanzinnig.
In Duitsland is dat percentage nog hoger.
Zo.
En uiteindelijk het kleding wat het vaakst teruggestuurd wordt is...
Broeken, schoenen?
De jurk.
De jurk. Oh, de dames hebben het weer gedaan.
Ja. Ja. En Klarna deed in haar onderzoek naar de reden voor de retourzendingen. En die top 4 staat vrij dicht bij elkaar. En op 1 staat de onjuiste pasvorm. En op reden 2 beschadiging. En verder nog het bewust bestellen van meerdere maten en afwijkend uiterlijk in het echt.
Ja, dat zie je ook inderdaad veel. Hè? Dus we bestellen maar 3 broeken in de hoop dat er 1 goede bij zit. En de andere 2 die sturen we dan weer terug. Dat zorgt natuurlijk voor heel veel kosten voor webshops. Hoe gaan die daarmee om?
Ja, ik vroeg me dat ook echt af. Want uiteindelijk zie je dat zo'n slechte ervaring zorgt voor een breuk in de loyaliteit. Ik zie dat bij mijn vrouw ook. Het is een kledingmerk in sport. En uiteindelijk kost het zoveel tijd om het terug te sturen. Dan ga je het eigenlijk gewoon niet meer doen. En je wil er eigenlijk niks meer mee te maken hebben qua bedrijf. Maar het is echt wel zaak als webshop dat je dat gaat organiseren. We hebben het natuurlijk al vaker in onze uitzending over gehad. Dat die last mile of de retourlogistiek kostbaar is en ingewikkeld. Betekent ook wel dat je moet zorgen dat je in die... Om het te kunnen verbeteren. Zorgen dat je product of informatie op orde is. Dat die logistieke retouren makkelijker gaat. En ook foefjes zoals bijvoorbeeld paskamers. Maar goed, met augmented reality zul je ook meer kunnen. Alleen het is wel de vraag, wat gaat nou uiteindelijk het snelst zorgen voor een goede oplossing daarvoor?
Ja, want Olivier, jullie hebben hier dus die oplossing voor ontwikkeld. Hoe hebben veel webshops dat proces laten we zeggen, tot een aantal jaar geleden? Hoe hadden ze dat georganiseerd? Ging dat inderdaad nog heel veel handmatig?
Dat ging alleen maar handmatig.
Alleen maar.
En de meeste webwinkels helemaal in die tijd, we hebben nog een pandemie gehad waarin e-commerce nogal hard groeide. Was de retourstroom sowieso het ondergeschoven kindje. Want iedereen was alleen maar bezig met groei en nieuwe klanten werven. En ja, dat er ook nog een aanzienlijk deel van die aankopen weer terugkwamen, was eigenlijk niet zo'n heel stoer verhaal.
Ja, want we horen net Patrick zeggen, fashion soms 50% retour. Kun jij ons vertellen, wat betekent dat financieel voor een webshop? Die kosten die daaraan verbonden zijn, die moeten enorm zijn.
Ja, want stel dat je bijvoorbeeld een verzending doet van een legging van €70. Als je dat op zendingniveau gaat bekijken.
Nou, dan is die retour ten eerste een stuk duurder dan die verzending heen naar de consument. Je zit natuurlijk namelijk met een product wat terugkomt, wat ook daadwerkelijk gecontroleerd moet worden of dat het juiste product is of dat het niet gedragen is. En als het wel gedragen is, dan zitten er natuurlijk ook wel heel veel administratieve handelingen aan vast. En vervolgens moet zo'n product natuurlijk weer op voorraad genomen worden. Ook daar zijn behoorlijk wat kosten aan verbonden. En om over de logistiek nog maar niet te spreken. En er zit ook een heel groot deel opportunity cost in. Want die producten die zijn dus bij de consument, die misschien wel meerdere maten heeft besteld. Maar op het moment dat die dus bij de consument thuis liggen, kan er een andere klant dat product niet bestellen. Dus er is een webwinkel heel veel aan gelegen om dat retourpercentage onder controle te krijgen. En we zien in de regel dat ieder procentpunt van het retourpercentage wat je naar beneden gaat als webwinkel, verhoudt zich ongeveer tot 1,5% extra onderaan de streep.
Okay,
dus dat is aanzienlijk.
Dat is echt aanzienlijk, ja. Dus elk procentpunt dat je dus je retouren naar beneden krijgt, zie je de omzet dus één op één zie je dat stijgen.
Het netto resultaat zie je stijgen, niet de omzet zozeer.
Nu hebben wij uiteraard in aanloop naar deze uitzending jouw website of jullie website ook eens even heel uitgebreid zitten te analyseren. Ik zag daar 4 categorieën staan. Op de eerste plaats hebben jullie het over een store credit. Ja. Kun je eens uitleggen wat dat is?
Een store credit is eigenlijk dat we zien dat als een consument een product gaat retourneren en dat dan bijvoorbeeld niet omruilt in een van onze portalen, dan kunnen we die consument alsnog een store credit aanbieden. Dus laten we zeggen dat jij die legging, Patrick, van 70 euro gaat retourneren. Dan zeggen wij...
Van mijn vrouw, hè?
Ik heb daar verder geen orde over. Nee, maar laten we dan zeggen van jouw vrouw. Dan bieden wij aan, beste Patrick of beste vrouw van Patrick, 70 euro plus 5 euro. In dit geval krijg jij store credit om het product terug te sturen. En vervolgens een waardebon te hebben in dezelfde webwinkel om later die omzet als het ware weer te creëren. Dus op een ander moment mag je dan een ander product in die winkel kopen met een klein bonusje.
En hoeveel procent van de consumenten maakt daar gebruik van?
Waar we dat aanzetten zien we ongeveer 20-25% van de klanten is daarin geïnteresseerd. En dat is dus voor webwinkel als het ware die 5 euro moet je zien. Overigens kan je dat zelf instellen hoe hoog dat bedrag is. We noemen dat de incentive. Laten we even uitgaan van een 5 euro voorbeeld. Dat zien we eigenlijk als acquisitiekosten die je anders ook weer had gemaakt om die klant via alle online kanalen weer te werven. Maar in dit geval ben je natuurlijk verzekerd van de omzet.
Ja.
En vervolgens kunnen klanten dan op een moment dat ze goed uitkomt een nieuwe order plaatsen.
Ja, je bent ze dus niet kwijt, je houdt ze vast.
Exact.
Ja. Hey, dataplatform, dat zag ik ook staan. Dat is ook een belangrijke omzetstroom voor jullie inmiddels. Want jullie verschaffen informatie aan webshops over hoe zij hun retouren naar beneden kunnen brengen.
Exact. Ja, dus we zijn erop gericht om webwinkels echt te helpen te begrijpen waar die retouren naar vandaan komen. Een retournista is vandaag de dag net zo goed een dataplatform als dat het een retourplatform is. En we verzamelen dus een hele hoop data over die 1200 verschillende webwinkels. Verkoopdata, retourdata en uit allerlei verschillende bronnen. En op die manier kunnen we heel snel een beeld vormen voor een webwinkel van jij scoort slecht in je productbeschrijving, jij scoort slecht in jouw marketingactiviteiten.
Ja, en kun je dan bijvoorbeeld ook zeggen, hey, we zien dat deze maand deze specifieke broek van dit merk al voor de 10e keer wordt geretourneerd. Dus dan klopt er blijkbaar iets niet in de manier waarop dat wordt aangeboden.
Zeker, ja. Dus dat is low-hanging fruit als het ware. Dus waar je hebben een return impact index gemaakt. En dan kan je zo snel als je, zeg maar, het allersnelst kun je zien, dit zijn producten die vaak verkocht worden, maar in absolute zin ook heel vaak geretourneerd. En dan kan je daar als webwinkel, of dat doet ook Retournista, samen met webwinkels inzoomen van wat is hier nou eigenlijk de oorzaak.
Ja, Patrick, wij spraken elkaar voor deze aflevering. Dat doen we altijd. En dan bellen we, dan appen we uitgebreid. En ik merkte bij jou toch ook een beetje twijfel van, ja, wat is het eigenlijk? En wat beloven ze nu eigenlijk? Nou, we zijn inmiddels 1 minuut of 12 onderweg. Begint het al een beetje te dagen?
Nou, kijk, als je het hebt over retourlogistiek. Bij mij was de eerste associatie logistiek. Dus dan vroeg ik me af, hou je die pakketjes zelf op? Of hoe kan je dat dan nog goedkoper dan anderen doen? Nou, onlangs was ook weer in het nieuws dat er minder post bezorgd gaat worden en dat het bij wet geregeld moet worden. Dus daar ging ik op aan. En het andere punt was, als ik kijk naar de kosten die je dan rekent, verwacht ik zeg maar een kost of bedrag per item, terwijl het een abonnement is. Dus veel vragen bij elkaar. Maar Olivier, één is, jullie doen niets in logistiek, of wel?
We doen zelf niks fysiek in logistiek. We hebben partnerships met logistieke partijen. Dus de grote logistieke providers van Nederland, maar ook in Europa en eigenlijk daar voorbij. En als het ware, als een consument een retour aanmaakt, dan kan diegene kiezen, wil ik dat pakketje met DHL, met DPD of met PostNL versturen. En geven we eigenlijk die consument de vrijheid om te kiezen wat hem of haar goed...
Ja, dat uitkomt. Is ook een soort premium services wat je dan biedt, hè?
Nou, de premium service is eigenlijk meer het ophalen aan de voordeur. Dus ook dat doen we met een partner, DHL. En dan kan je dus kiezen tegen een kleine meerprijs dat een courier in een klein tijdvak aan de deur komt met een label en die plakt hem dan en vervolgens gaat dat pakket dan terug naar de webwinkel.
Ja, jij ziet eigenlijk dat er veel meer waarde om dat hele proces heen zit dan SEC dat logistieke stukje te organiseren.
Nou, initieel hebben we het geprobeerd om, misschien komen we daar later nog over te spreken, maar om echt meer een logistiek bedrijf te zijn.
Ja, en ik vind dit een mooie cliffhanger. Die houden we even vast.
Goed.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Retournista. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort groeiprofessor Rutger Prent. En hij wil het deze keer hebben over...
We Enable Climbers. En daaronder vallen drie merken. Safety Pro, Outdoor Pro en Klimwinkel. En ze leveren eigenlijk alles aan particulieren, recreanten, maar ook professionals om zowel je sport als recreatie op hoogte te kunnen uitvoeren, maar vooral ook veilig te kunnen werken op hoogte.
Nou, en waar zit nu het baanbrekende aspect? Dit bedrijf is erin geslaagd om een nieuw klantsegment toe te voegen.
Waar echt wezenlijk andere vragen werden gesteld. Dus een particulier wil een overzichtelijk productaanbod krijgen tegen een fair price. En vanuit die kennis van die producten die er zijn in de markt, goede inkoopvoorwaarden, groeiden ze eigenlijk steeds meer door ook naar een partij die voor professionals of voor organisaties iets kon betekenen. Dus klimhallen zijn klant, et cetera, et cetera. Maar er is nog een categorie daarboven. En dat zijn de categorieën waarin echt de professionals op hele hoge hoogtes kunnen werken. Met bijzonder of potentieel gevaarlijk werk bezig zijn. Ja, die extreem goed gefaciliteerd moeten worden. Dan red je het niet meer door alleen maar goede materialen te bieden. Nee, want de goede materialen moeten op de juiste manier gebruikt worden. Dus de vraag gaat veel verder, levert me niet alleen de spullen, nee, maar vooral ook de training en de opleidingen om mensen op de juiste manier gebruik te laten maken van die middelen. Hè? Want nou, uiteindelijk moet het werk wel gedaan worden, want anders staan de boorplatformen stil of de koeltorens of de windmolens.
Dus het was van oudsher een zeer gespecialiseerde kwalitatieve webshop.
En dat is veel meer doorgegroeid naar een model waar ook aanvullende diensten aan gekoppeld zijn.
Zoals bijvoorbeeld het geven van trainingen.
Maar dingen moeten ook gekeurd worden. En eigenlijk moeten ook dingen goed geadministreerd worden. Hè? Dus, en dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar de vinkjes zetten. Uiteindelijk gaat dit natuurlijk om zeer risicovolle situaties. Dus je moet er echt voor zorgen, hoe kunnen wij dat borgen, garanderen dat dat ook gebeurt met de juiste materialen. En dat ze op de juiste manier gebruikt worden, maar ook dat ze op de juiste momenten vernieuwd worden. Omdat er anders slijtage op kan spelen.
Rutger Prent was dat. Wij praten verder met Olivier Muller, de co-founder van Retunista. Zijn bedrijf neemt al het gedoe rondom het retourneren weg. Olivier, voor de break ging het al even over jouw oplossing en alle product features. Laten we nu ook even inzoomen op de reis die jullie gemaakt hebben. Hoe zijn jullie destijds eigenlijk op dit idee gekomen? Hebben jullie al ervaring binnen webshops?
We hebben geen ervaring binnen webshops. Quint en ik, mijn broer en ik, zaten op de universiteit in Rotterdam en waren bezig met het verkennen van wat voor soort bedrijven we wilden gaan opzetten.
Oké, er was al wel een soort van ambitie, wij gaan ondernemen. Was alleen nog niet bekend wat precies.
Klopt, ja. Dus voorheen handelden we eigenlijk alles wat los en vast zat. Maar we wilden nu wel echt een soort van bedrijf gaan opzetten wat met een doel had. En al redelijk snel kwamen we e-commerce op het spoor. En binnen e-commerce zagen we een aantal elementen die onderbelicht waren. En ja, bij uitstek het retourproces was iets waar mensen niet graag over praten, waar wel veel mensen frustraties over hadden. En als ik het mag zeggen, ook wat niet erg sexy is. En dat vonden wij eigenlijk wel een bepaalde aantrekkingskracht hebben om ons te gaan verdiepen in dat retourproces.
Ja, je zag daar een probleem en dat probleem wilde je oplossen. Nou, dat soort gasten hebben wij graag in dit programma. Ja. Daar praten wij graag over. Jullie zijn toen dit bedrijf gestart, maar wel met een grote partner, Cent.
Klopt. Postbedrijf Cent, inmiddels overgenomen door PostNL, zag wel hel in onze nog wat jonge plannen. En initieel zijn we toen met hun begonnen om pakketjes op te halen aan de voordeur in kleine tijdvakken. Gebruikmakend van het postnetwerk van Cent.
Maar dat
aanvankelijk
bleek niet.
Hadden wij dus het idee om de Uber van returns te worden. Wat bleek, een postnetwerk is bij uitstek niet geschikt voor pakketten. Dus het kost ons heel veel moeite om de postbezorgers op de juiste plek, op de juiste plek tijd te brengen.
Want waarom was dat zo ingewikkeld? Want het idee aan zich is best logisch.
Het is logisch, maar toch zijn dat twee hele verschillende operaties. Dat zie je natuurlijk ook wel bij PostNL, die daar ook apart over rapporteert. En Cent was een postnetwerk. Dat betekende dat ze bijvoorbeeld, om maar iets heel praktisch te noemen, ze hadden fietsen met fietstassen. Maar ja, als er een pakket is wat groter is dan een fietstas, dan mochten zij het ook niet, überhaupt niet meenemen. Ja, en dat is al heel snel het geval.
Betekent dat ook dat jij samen met jouw broer in die beginmaanden, misschien jaren, dat je zelf ook al die gaten aan het dicht fietsen was?
Zeker. Nou, op een gegeven moment niet eens meer dicht fietsen, maar gewoon helemaal aan het opvullen. Hebben wij 9 maanden lang, Quint in Rotterdam en ik in Amsterdam, pakketjes opgehaald aan de voordeur. Ja, en op een gegeven moment word je daar toch wel creatief van.
Ja, maar dit is niet de bedoeling natuurlijk.
Nee, ik weet nog een goed moment. Toen wist ik wel dat het om een groot pakket ging. En toen stond ik met mijn kleine autootje in de pijp in Amsterdam. En wilde iemand een pingpongtafel bij mij inleveren. En ik had een kleine Volkswagen bij me. Ik zei, meneer, excuus, maar dat kan niet. Ja, maar hij gaat mee. Nou ja, zie dat maar eens op te lossen. En op die manier zijn we eigenlijk snel wijzer geworden dat we één, niet heel veel affiniteit met die logistiek hadden. En twee, dat we ook absoluut het netwerk niet gingen bouwen wat schaalde. En we zagen dus een oplossing, of in ieder geval een hele grote kans in dat software stuk.
Kun jij je nog herinneren inderdaad, was jij dat? Was dat jouw broer die dat op de achterkant van een bierveeltje schreef? Of was er iemand die dacht, hey, we moeten die kant op? Nou, want dit is wel echt een wezenlijke pivot geweest.
Het is een wezenlijke pivot geweest. Je werd wel snel wijzer omdat je zag dat logistieke partijen juist die affiniteit met de softwarekant missen. En dat je je eigenlijk afvraagt waarom ze daar zoveel laten liggen. Dus echt het specifieke moment weet ik niet meer. Maar het was iets wat gradueel zo groeide. En ook iets waar wij persoonlijk dan meer gevoel bij hadden. Van oké, laten we eens een keer een hele mooie klantreis neerzetten. En die logistiek daar een onderdeel van zijn in plaats van zelf daadwerkelijk logistiek uitvoeren.
En 80% of misschien bijna wel 100% van het opstarten van een bedrijf is toch ICT een onderwerp. Want je kunt eigenlijk niet zonder software. Wie kan dat bij jullie? Of heb je van meet af aan meteen een andere partij ingeschakeld?
Inmiddels kan ik het. Maar destijds kon ik het niet. Dus toen zijn we met developers, die hebben we al redelijk vroeg bij Retunista betrokken. En dat kon ook omdat Cent destijds een belang had genomen in Retunista. En het dus echt wat dat betreft een mooie partnership was.
Ja, dus dat betekent dat je al mensen en capaciteit kon inschakelen. En nu heb je een oplossing staan waardoor je het zelf beter kunt managen.
Exact. Nou, ik ben niet de CTO. We hebben een CTO en we hebben een development team van een man of 10. Die dagelijks dat product steeds weer verder bouwt. Want als je in deze markt even 2 maanden achterover leunt, dan ben je gezien. Dus je moet gewoon echt keihard trekken aan steeds weer die innovaties. En gelukkig lijken we dat heel goed te doen.
Ja. Jullie eerste klant. Wie was dat en wat? Hoe ging dat? Hoe kreeg je die aan boord?
Nou, wij wisten wel, omdat ik was 25 en Quint was 23 en we hadden geen werkervaring, dat we echt wel een probleem hadden met geloofwaardigheid. Dus we gingen echt al heel vroeg achter een paar toonaangevende merken aan. En de eerste die we daarvoor hebben aangesloten was Ace & Tate, de brillenmaker. Die hadden overigens heel weinig retouren, maar was wel een naam die ons bij de eerstvolgende klant weer makkelijker deed binnenkomen. Ik denk de echt grote klap voor ons was ASOS. Dat is de grote Britse, soort van de Britse Zalando. En die hebben we uiteindelijk zover gekregen om met ons in zee te gaan. En dat was soort van de sneeuwbal die alles aan het rollen bracht.
Maar dan ga je product uitrollen, in dit geval dus bij Ace & Tate. Dan kom je er in de praktijk achter hoe het werkt. En ook wat er niet werkt.
Klopt.
Vertel vooral even over dat laatste. Waar zijn jullie allemaal op gestuit?
Dat was eigenlijk nog in de tijd dat we zelf die logistiek afhandelden. Ik weet nog goed dat wij de eerste order van Ace & Tate binnenkregen. En dat was ergens diep in Amsterdam-West. En wij hadden ons kantoortje op het Rokin. Daar moet je niet veel van voorstellen, maar er pasten net 2 stoelen en een tafel in. En toen kregen we die order en ik woonde in die tijd nog in Rotterdam. Ik zal het niet te lang houden. Maar toen ben ik met een deelauto die kant op gereden. En heb ik de auto aan de andere kant van de straat geparkeerd, zodat ze niet zagen dat ik niet met de fiets was. En heb ik dat pakketje opgehaald en vervolgens eigenhandig weer teruggebracht naar Ace & Tate. Dat was niet helemaal de service zoals we die aanvankelijk aan hun verkocht hadden.
Dat kon onderaan de streep natuurlijk niet uit.
Nou, volgens mij waren de kosten voor die deelauto rond de €15. En wij konden €3,40 aan omzet factureren. Dus dat heb je nog een vrij lange weg te gaan.
Ja. Maar dan even, dit is inderdaad nog het verhaal over de Uber voor de toerstroom. Ja. Dat bleek het uiteindelijk niet te zijn. Die softwareoplossing, die heb je uiteindelijk ook bij een klant voor het eerst laten draaien.
Ja.
Waar heb je toen nog aan de knoppen moeten draaien?
Nou ja, naarmate je meer data verzamelt, en wat ik echt wel heel erg kicken vind aan ons product, is dat we zo ongelooflijk veel data verzamelen, verkoop- en retourdata. Dus dat we steeds beter begrijpen welke consumenten gebruik maken van onze portalen. En op die manier kunnen we dus ook beter aanbevelingen maken van neem een ander product in een andere kleur. Of store credit komt het best voor jou uit. Of deze logistieke partij past het best. Dus eigenlijk hebben we het product nu zo opgezet dat naarmate we meer data aan het verzamelen zijn, dat als het ware automatisch steeds beter begint te werken voor de eerstvolgende. En dat is denk ik ook wel de kracht. Dat we niet voor één winkel een retourproces hebben. Maar voor meer dan 1000.
En als je bijvoorbeeld naar die pakketten kijkt, kan ik me ook voorstellen dat een ASOS niet met de eerste 3 pakketten aan de slag kan. Met bijvoorbeeld €250 per maand. Het wordt dan een custom pakket. Zie je uiteindelijk dat al die bedrijven naar een custom pakket gaan? Of...
De partijen die heel hard groeien uiteindelijk wel. Overigens, dat pakket is niet zozeer waar wij het geld verdienen als het ware. Dat is meer gewoon een onderdeel. Ik denk de brokering op logistiek, dus het in- en verkoop van logistieke contracten die we hebben, dat is een beetje waar een groot deel van het geld verdiend wordt.
En leg eens uit.
Wij hebben bijvoorbeeld een contract bij DHL en we betalen X aan DHL en we rekenen Y ofwel direct aan de consument ofwel direct aan een, indirect moet ik zeggen, aan een webwinkel.
Ja, dus uiteindelijk voor jullie eigen businessmodel is niet software, inkomsten op licenties het kernmodel?
Niet
het grootste verdienmodel?
Nee, nou, we hebben dus ook een commissiemodel waarin we proberen de neus dezelfde kant op te krijgen van ons en van webwinkels. En waarin we proberen zoveel mogelijk omzet vast te houden door die store credits en omruilingen die we kunnen faciliteren in het retourproces. En hoe meer omzet we vasthouden, hoe meer commissie retournista daarover krijgt.
Maar stel even, ik begin morgen een webshop en ik ga gebruik maken van jullie dienst. Betaal ik dan wel een soort bedrag per maand en hoe werkt dat in de praktijk?
Ja, dus als je inderdaad morgen gebruik gaat maken, dan is onze kleinste plan is €99. En dat loopt zo op naar een paar duizend euro per maand als je op een custom plan zit. En vervolgens word je dan gerekend voor iedere retour die over het platform gaat. En eventueel voor de logistiek die je bij ons afneemt.
Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je dan wel een webshop moet hebben wat met enige omvang. Dus vanaf hoe groot moet ik zijn, wil Retournista van mij een logische partner worden?
Nou, je ziet dat een beetje verschuiven. Dus we hebben nu steeds wel meer grotere deals met veel grotere partijen. Maar ik denk de onderkant is zo'n beetje 400-500 retouren per maand. Dus dat zijn op zich al wel echt aanzienlijke
bedrijven. Ja, dat is wel enige omvang dus.
Ja, de kleinere partijtjes zijn vaak nog niet echt gebaat bij bijvoorbeeld het verzamelen van data, omdat er gewoon heel weinig datapunten zijn. En op een gegeven moment raak je dat omslagpunt en is het wel echt heel nuttig om een retourplatform in de hand te nemen.
En bijvoorbeeld als je kijkt naar die applicaties, zoals Salesforce is bij ons trouwe sponsor. Is het zo dat op een gegeven moment Salesforce zegt, oh, daar heb ik ook al een module voor en dan ben je out of business? Of is dat niet iets wat zij kunnen faciliteren?
Nou, Salesforce kan zeker dat wel faciliteren. Wat we zien is dat toch wel heel veel partijen, zoals een Salesforce, maar ook een Shopify, zich vrij dicht bij hun core houden. En ook wel een heel actief netwerk van partners hebben, waar ik er dan een van ben. Ja. Binnen dat Shopify-ecosysteem, om hun product eigenlijk te augmenteren, zeg maar.
En wat bedoel je met augmenteren?
Nou, dus zij creëren de basis en ik maak er wat nieuws van. Op die manier heeft Shopify heel veel waarde, omdat ik koop Shopify, maar vervolgens kan ik ook Retournista gebruiken en kan ik ook een marketing app gebruiken enzovoort. Dus daar zit een beetje een spanningsveld tussen wat Shopify en Salesforce doen en wat partners doen die gebruik maken van dat platform, van hun platform.
Ja.
Dus ja, het zou kunnen, maar ik verwacht dat als wij op dit tempo doorgaan, dat ze niet heel een interessante propositie kunnen neerzetten zoals wij dat doen.
Ja, breng ze niet op ideeën, Patrick. Nee. Hey, 1200 klanten in binnen- en buitenland. De Nordics zijn jullie actief, Duitsland onder meer. Wat zorgt er nou voor dat jullie van 1200 binnenkort ook naar 1500 en naar 2000 gaan? Hebben jullie echt ook een actief salesbeleid? Of zie je dat inmiddels, doordat je zoveel klanten inmiddels bedient, dat er ook klanten vanzelf naar jullie toe komen?
Dat zie je wel. Het heeft wel een bepaald aanzuigeffect. Maar dat aanzuigeffect is niet groot genoeg om onze ambities te stillen, als het ware. We hebben een mooi salesapparaat hier in Amsterdam en ook in Duitsland.
En is dat voornamelijk geënt op online marketing of is dat echt meer actief bellen?
Dat is ook gewoon de koude sales. Dus we bellen ook gewoon partijen waarvan we weten dat ze een aanzienlijke hoeveelheid retour hebben. En op die manier proberen we meer te weten te komen over wat voor problemen ze hebben en of wij daar een rol in kunnen spelen.
En dat acquisitieproces, binnen één belletje ben je meestal nog niet binnen. Hoe lang duurt dat gemiddeld voordat je één klant aan boord hebt?
Wij zien meestal dat we van een belletje tot een deal ongeveer 6 weken rekenen. En dus dan is het dat belletje, soms nog een keer een belletje. Maar vaak dan wil een klant het wel zien en krijgt een demo. En dan is het natuurlijk nog een soort van intern proces van oké, is dit iets wat wij willen? Is Returnista de partij die we nodig hebben of willen we met een vergelijkbare partij in zee? En dat is natuurlijk een logische afweging die men maakt. En dan na 6 weken zien we een handtekening verschijnen.
Ja, en nog een vraag. Als je aan het begin van het gesprek zei je ook dat je die ontwikkelkosten kon betalen omdat je een investeerder achter je hebt, zoals een cent.
Ja, die is overigens inmiddels niet meer actief, hè?
Exact. Nee, ja. We zijn nu alleen nog maar met Quint en mezelf en Ronald van der Laar, ooit de CEO van Cent. En inmiddels is hij als investeerder betrokken.
Ja, had je uiteindelijk dat zonder hen gekund? Of had je dan een andere bron van financiering moeten vinden?
Dat hadden we achteraf gezien niet zonder hun gekund. Dus we zijn redelijk snel in een ander model gedoken. Daar waar Cent dan minder belangrijk was, omdat het meer software was. Maar ik denk de lessen die we daar geleerd hebben in dat eerste jaar, hebben wel echt de basis gevormd voor wat we later zijn gaan bouwen. Dus misschien er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden, maar ik denk dat dit een hele mooie weg voor ons geweest is.
Ja, je kan dus ook wel zeggen dat je eigenlijk toch wel een stukje seed capital nodig hebt, wil je uiteindelijk iets van ICT-capaciteit gaan opbouwen.
Ja, ICT-mensen zijn natuurlijk, IT-mensen zijn duur. En daarnaast ben je in die beginfase, als je ook nog vrij groen bent, maak je heel veel de verkeerde beslissingen en die zijn vaak duur.
Niet alleen als je groen bent, hoor. Ik denk dat dat steeds gebeurt.
Nee, dat zeker, kan ik ook mee praten. We maken nog steeds wel eens de verkeerde beslissing, maar dan lijkt je er een patent op te hebben. Ja.
En dan als je uiteindelijk zo'n stap komt, dat je dan het huwelijk gaat ontbinden, zo'n zakelijk huwelijk, is dat dan oké voor jullie gegaan?
Ja, zeker. Nou, zij zijn tot het moment dat ze verkocht werden aan PostNL, zijn ze aandeelhouder gebleven. En dat was helemaal prima.
Ja.
Maar dat, volgens mij waren zij ook wel opgelucht dat ze de logistiek van dat kleine start-upje niet meer hoefden af te vangen. En dat ze zich gewoon weer konden concentreren op post.
Nu lees ik hier en daar dat ook steeds meer webshops hun klanten laten betalen voor de toerzendingen. Is dat een ontwikkeling die jullie ook zien?
Ja, die zien we eigenlijk al een tijd. Wij propageren, als je het zo kan noemen, ook de betaalde retour. Omdat we dus ook webwinkels willen helpen om hun retourpercentage naar beneden te krijgen. En eigenlijk, zonder dat ik jouw vraag meteen hijack, maar om dat retourpercentage snel naar beneden te brengen, zou je juist betaald retourneren en gratis omruilen moeten aanbieden. En op die manier zorg je ervoor dat klanten dus stoppen met, zoals jouw zoon laatst gedaan heeft, drie verschillende broeken dezelfde broek in drie verschillende maten te bestellen. Dus die betaalde retour is eigenlijk een heel goed mechanisme om het juiste gedrag uit te lokken bij consumenten.
En dat is ook wat je binnen de applicatie van Returnista, die dan denk ik ook als API dan koppelt aan je webshop, is wat jullie dan ook aanbieden van hey, wil je bijvoorbeeld store credit of wil je iets ruilen of retourneren, maar wees je er wel van bewust, dat kost geld en voor dat andere krijg je tegoed.
Exact, ja. En als je dan kiest voor het retourneren, dan word je gewoon door de gebruikelijke betaalmethode ingeleid en kan je met ID of met je creditcard enzovoort betalen.
Ja.
Wij zien ongeveer van de 1200 winkels, ik denk dat rond de 900 al wel betaald retour
al
heeft geïmplementeerd.
Oké, okay. Nou. Oh, dat is al een stuk verder dan ik dacht.
Ja, iedereen heeft daar wel oren naar. En ook omdat het retourproces zo duur is, is het ook een manier om toch nog een beetje die kosten te drukken.
Ja, hey, nu zijn jullie actief in meerdere landen. Ik zei het al. Is dit concept nou heel makkelijk 1-op-1 te kopiëren? Of zie je daarin toch wel culturele, zakelijke verschillen?
Je ziet culturele verschillen, zeker. Bijvoorbeeld de Duitser is niet bepaald gecharmeerd van een betaalde retour. Terwijl in Nederland dat eigenlijk al heel normaal is. Maar naast, laten we zeggen, accentverschillen is een retourproces toch redelijk generiek over verschillende landen. Hebben we sinds kort ook een Turkse klant. En die maakt toch gebruik van iets wat ooit in Nederland gebouwd is.
Ja.
En dat werkt.
Maar
goed.
Jij hebt natuurlijk geen saleskanaal in Turkije. Is dat met name dan die koppeling via een bedrijf als Shopify? Is dat dan met name jullie motor naar nieuwe klanten in dat soort landen?
Ja, internationaal gezien wel. Dus we hebben een aantal markten die we echt zelf bestieren. Maar via de marketplace van Shopify kunnen we ook internationaal heel makkelijk schalen. En kan je eigenlijk met een paar drukken op de knop Returnista gewoon aanzetten en aan je winkel koppelen. Dus daar komt ook zo'n Turkse of een Indiaanse of een aantal Vietnamese klanten komen op die manier bij Returnista. En dan helpen wij ze vervolgens met het maken van de koppelingen indien nodig met logistieke partijen die lokaal zijn.
Patrick, tot slot. Ik begon deze uitzending met een aankondiging dat wij het baanbrekende businessmodel van Returnista onder de loep zouden gaan nemen. Wat denk jij? Is dat inderdaad een stempel wat we op deze gast mogen plakken?
Het is eigenlijk opvallend dat het moeilijk is, waar we vorige keer ook over gehad hebben, om die retourlogistiek te regelen. En ik denk dat het ook wel baanbrekend is dat je niet op dat proces zelf bent gaan zitten, op dat logistieke stuk, wat best wel aannemelijk is, maar uiteindelijk daar omheen dingen kunt organiseren. Dat je dus ziet dat er zoveel nog meer te halen is. En ik denk ook wel baanbrekend dat de anderen dat niet doen. En het is ook wel moeilijk om zo'n stap te zetten, want als je dus geen ICT-capaciteit aan boord hebt of die kennis niet hebt, ja, dan is het niet voor jou en mij echt heel makkelijk om te starten.
Nee. Wat mij dan wel verbaast is dat heel veel webshops heel veel investeren in het vergaren van een klant. Hè? Dus het naar je toetrekken van een klant. En ook dat die hele reis naar de bestelling zo goed mogelijk georganiseerd wordt. Maar dat daar aan de achterkant blijkbaar heel lang een soort verwaarloosd terrein is geweest.
Ja, maar ik vind het wel logisch. Want uiteindelijk is sales toch het allerbelangrijkste. En kijk je echt aan de voorkant heb je al genoeg werk om die klanten te verleiden en die journey te organiseren. Dan denk je naar de achterkant, dan komen we goed.
Nou, de gemiddelde e-commerce manager kijkt inderdaad voornamelijk naar de voorkant van de funnel. En dan, wat mij betreft voornamelijk omdat de achterkant niet zo leuk is. En op een gegeven moment als iemand er klaar voor is om toch dat retourproces onder de loep te nemen, zien ze ook wel dat daar enorm veel te halen is. En kunnen ze zich zo nu en dan wel voor de kop slaan dat ze dat niet eerder gedaan hebben.
Ja, met dank dus aan Returnista. Dankjewel ook Olivier Muller, een van de co-founders dus. Samen met jouw broer dit bedrijf gestart. En volgens mij zijn jullie nog lang niet klaar, hè?
Dat klopt. We hebben nog veel te doen.
Heel goed.
Maar je zit niet meer op het Rock-in, toch?
We zitten inmiddels in Houthavens, ja.
En het kantoor ook een stuk groter.
Ja, zeker.
Mooi. Dankjewel in ieder geval voor jouw komst naar de studio. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.